het gedeelte te doorlopen vanaf hoofdstuk 1. En van meet af aan in de aanhef van de brief hebben we gezien dat het Johannes zijn bedoeling is, de hoofdreden van zijn schrijven is dat hij ons het heugelijke nieuws wil vertellen en ons wil verklaren dat het mogelijk is om met Gods gemeenschap te hebben. En dat die gemeenschap met God niet zomaar kennis is over God, maar kennis van God, het leven van God, een intieme omgang, een relatie met God, dat dat nu mogelijk is om dat te hebben. Dat maakt Johannes van meet af aan in die aanhef in die eerste vier versen duidelijk. En de week daarna hebben we overdacht vanaf vers 5 dat om gemeenschap met God te hebben, er allereerst een boodschap is, de boodschap die de apostelen hebben gekregen van de Heer Jezus, dat het noodzakelijk is om die boodschap aan te nemen en te geloven. En die boodschap is allereerst dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is, hebben we gezien. En die boodschap heeft direct tot gevolg, dat is een logisch uitvloeisel daarvan, dat we van onszelf gaan zien dat we zondige mensen zijn. Zondige mensen, daarvan hebben we gezegd dat dat niet zomaar betekent dat we zondige dingen doen, maar dat we een zondige natuur hebben. Herinner u nog de belangrijke, heel belangrijke vraag: zijn we zondaars omdat we zonde doen? Of doen we zonde omdat we zondaars, omdat we juist zondaars zijn? En dan is het antwoord op de vraag nummer 2. Omdat we zondaars zijn, zondigen wij. Heel belangrijk om dat te zien, hebben we overdacht. Maar het zien en beseffen dat we zondaars zijn, onverbeterlijke zondaars, moet ons niet doen wanhopen. Want het derde wat we geleerd hebben uit dat eerste gedeelte is dat wij als gelovigen een voorspraak hebben bij de Vader, de Heer Jezus. Een voorspraak die ten behoeve van ons, voor ons, bij de Vader is. We hebben erover nagedacht dat onze relatie tot de Heer Jezus als onze voorspraak een relatie is als van iemand die een proces geeft en die het nodig heeft om een advocaat aan te nemen. Van het moment dat hij zich verbindt aan een of andere advocaat, dan ligt dat zijn lot in de hand van die advocaat. Het is die advocaat die in zijn naam voor de rechtbank staat en pleit voor hem. Als gij de zaak verliest, dan verliest de persoon die zich eraan verbonden heeft ook de zaak. Wint de advocaat de zaak, dan wint de persoon die zijn lot aan verbonden heeft ook de zaak. Al het gewin van de advocaat is het gewin van degene die zijn vertrouwen, zijn lot in de handen van die advocaat heeft gelegd. En met de Heer Jezus is dat nu net zo. Als wij ons lot, ons leven leggen in de hand van de Heer Jezus, onze advocaat, dan betekent dat alles wat hij, zowel in het verleden als in het heden, als in de toekomst, verwezenlijkt, ook het onze is. Dat betekent als hij in het verleden gestorven is op het kruis, voor onze zonde, voor zonde en voor de schuld, dat het oordeel, wanneer het oordeel van God toen op hem terecht kwam, dat toen ook het oordeel op ons terecht is gekomen. Als hij is opgestaan uit de dood, betekent het dat wij ook delen in het leven met hem. En als God naar ons kijkt, dan ziet hij de rechtvaardige Jezus Christus voor de troon staan. Niet alleen zijn dood is onze dood, maar ook zijn leven is ons leven. En God ziet ons aan, net alsof wij al die prachtige, volmaakte, heerlijke dingen hier op aarde hebben gedaan en het leven hebben geleefd dat de Heer Jezus heeft geleefd. Zo ziet God ons aan in de Heer Jezus. Het is net alsof wij de ganse eeuwigheid hebben uit onze zonde en schuld uitgeboet. En de Heer Jezus heeft dat uitgeboet. De hel, het kruis is de hel geworden voor hem. De drie uren van duisternis. En het is net alsof wij al alles hebben uitgeboet in de hel. Dus zijn niet alleen in zijn dood één geworden met hem, maar ook in zijn leven. En nu staat hij voor God en staat hij garant voor ons behoud. Wij zijn gerechtvaardigd op grond van geloof in hem. Hij is onze advocaat, hebben we de vorige maal gezien. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen, omdat Johannes, en daar hebben we de vorige maal in onze laatste studie over gedacht, Johannes ons, net zoals degene aan wie dat hij die brief in eerste instantie richtte, ons allen wil zekerheid van het geloof geven. En waarom wil hij zo nadrukkelijk zekerheid van het geloof geven door deze brief? Omdat er nu juist mensen uit die gemeente waren weggegaan, valse leraars worden ze genoemd, zelfs antichristen, die leerden dat wanneer dat je met de Heer Jezus Christus verbonden bent en als rechtvaardig voor God staat, zij leerden dat het dan niet belangrijk was hoe dat je verder leefde. Dan kon je wandelen in de duisternis, dan kon je je broeders en je zusters haten zoals we in dit gedeelte zien, en dan kon je Gods geboden niet bewaren, maar ongehoorzaam zijn. Dat veranderde allemaal totaal niks aan je positie voor God in Jezus Christus. Dat is wat deze mensen leerden. En dat had de gelovigen aan het twijfelen gebracht, omdat zij juist zich hadden afgescheiden van deze mensen. Het waren jonge gelovigen en ze dachten van, hoe kan dat nu? Zijn wij dan geen kinderen van God, of zijn zij geen kinderen van God? Maar hoe komt dat nu dat wij niet langer samen zijn? We hebben toch één Heer. Wat gebeurt er nu toch, Johannes? Je hebt ons toch geleerd, als je eenmaal door geloof tot de Heer Jezus komt, en als je gered wordt op grond van geloof, als je een nieuw leven ontvangt, als je wederom geboren wordt, dat je dan een kind van God bent, en dat er niemand ons nog kan roven uit de hand van de Vader, wat gebeurt er nu? En we hebben gezien de vorige maal dat de Johannes ons drie toetsen heeft in hoofdstuk 2. We hebben er nog maar twee van gelezen. De derde gaan we volgende keer, misschien de keer daarachter, leren zien. Drie toetsstenen heeft waaraan we kunnen zien wanneer iemand werkelijk de Heer Jezus kent. Dat is allereerst voor onszelf, maar ook naar anderen toe. Er moet een innerlijke zekerheid zijn, zegt Johannes. Een innerlijke zekerheid die kan getoetst worden aan een uiterlijke wandel, aan een uiterlijke levensstijl. Een innerlijke zekerheid die kan getoetst worden aan uiterlijke, duidelijke tekenen dat iemand de Heer Jezus werkelijk kent. En er zijn drie testen. De eerste test, daar zijn we de vorige maal al beginnen over nadenken met elkaar. En die eerste test, dat kunnen we noemen de gehoorzaamheidstest. Dat is een test die we vinden vanaf vers 3 tot en met vers 6. En dan vinden we, dat is een gehoorzaamheidstest, eigenlijk gaat het over jouw gedrag. Een gedragstest. En de kern daarvan is, het komt erop neer, dat als je de Heer Jezus kent, je wandelt in gehoorzaamheid aan zijn geboden. Dat is het eerste wat we overdacht hebben. En nog eigenlijk een stukje moeten afwerken. Maar ik denk wel dat je al gesnapt hebt dat dat uiteindelijk de eerste test is. En de tweede test vinden we vanaf vers 7 dan tot en met vers 11. En die tweede test is een gedragstest. Een relationele gedragstest. Hoe gedraag je je naar je medegelovigen? Wat is de kenmerk van je houding? En daar is de kern, liefde. Ja. En de derde test, die vinden we hebben al een tussenstukje vanaf vers 12, maar die derde test vinden we vanaf vers 18 tot en met vers 27. En die derde test is een leerstellige geloofstest. En de kerngedachte is daar dat behouden is door Jezus Christus alleen. Deze drie testen gaan we stuk voor stuk over nadenken. En die drie testen zijn niet alleen toetsstenen om, zeg maar, in eerste instantie te controleren of dat je zelf werkelijk de Heer Jezus kent. Wat bedoel ik? Maar ze zijn ons ook gegeven om telkenmale, wanneer dat het in ons leven een stuk minder gaat, wanneer dat er een droogte komt in ons leven, of wanneer dat we serieus het bos niet meer door de bomen zien, en zelfs onze geloofszekerheid, ons besef van onze geloofszekerheid kwijtspelen, dat kan, dan we terug aan de hand van die testen, van die toetsstenen, kunnen zien waar dat bij onszelf het probleem ligt. Dus het zijn niet zomaar, denk maar niet, dat dat zomaar drie toetsstenen zijn die gegeven zijn om voor jezelf te zien waar je staat, eenmalig, ken ik hem nu of ken ik hem nu niet, de Heer Jezus? En die persoon waarmee ik contact heb op mijn werk, die zegt dat hij christen is, kent hij nu werkelijk de Heer Jezus, ja of nee? Dat is belangrijk om dat te toetsen, maar ook voor je verdere dagelijkse leven, in periodes dat het heel moeilijk kan worden. Maar niet altijd in het leven gaat het van een leien dakje. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn in het leven. En als we niet nauwlettend toezien, dan kan gebeuren dat we heel gemakkelijk de verkeerde kant op gaan. En dan kunnen deze drie toetsstenen ons terugbrengen. Maar die eerste toetssteen die we begonnen overdenken zijn vorige week, of vorige maal dat we bijbelstudie hadden, vanaf vers 3 tot en met vers 6, leert ons de belangrijke leer van de zekerheid van het behoud. De vorige maal heb ik daar ook uw attent op gemaakt dat het niet alleen hier is dat Johannes ons wil bevestigen of we de Heer Jezus kennen, of we waarlijk eeuwig leven hebben, of we bij de Heer Jezus behoren. Keer op keer, hebben we het de vorige maal gezien, tot 10 maal toe vinden we dat Johannes zijn kinderen in het geloof daarvan wilt overtuigen en steeds weer opnieuw toetsstenen aanreikt. Al die toetsstenen vallen terug te klasseren onder die drie toetsstenen die we hier genoemd hebben in hoofdstuk 2. Keer op keer gaat Johannes daarop terugkomen, maar daar een stukje dieper op ingaan, een stukje verder op ingaan. Tot 10 maal toe zullen we zien de volgende keren. Nu, waarom zo nadrukkelijk de nadruk leggen op die leer van de zekerheid van het behoud? Omdat Johannes ons wil verzekeren dat de intieme relatie met God, dat een realiteit kan zijn in je leven waarvan dat je volkomen overtuigd mag zijn en moet zijn. Want als je voor jezelf die volkomen overtuiging niet vindt, niet hebt, dan kan je eigenlijk nooit ten diepste het geloofsleven leren, beleven, leven zoals God het werkelijk bedoeld heeft. Als er altijd in je hart een zekere twijfel blijft zitten in het diepst van je hart, dan kan je de omstandigheden van het leven niet echt plaatsen. Al heel snel zal opnieuw die gedachte in je opkomen van, nou, is God wel voor mij eigenlijk, is God tegen mij? Je twijfelt, gaat twijfelen of dat God werkelijk voor jou is. Kan heel gemakkelijk in je leven binnenkomen als je niet die zekerheid hebt. En Johannes wil ons daarvan in die eerste versen, versen 3 tot en met 6, duidelijk verzekeren. En die geloofzekerheid, dat is een argument dat hij daarvoor aanreikt, dat doet hij in 3 stappen. En de eerste stap zijn we vorige maal al beginnen te overdenken. We hebben gezien in vers 3 dat er staat, en hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen, als wij zijn geboden bewaren. Wie zegt, ik ken hem niet, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Johannes heeft ons getoond dat er heel duidelijk een onlosmakelijk verband is tussen het kennen van de Heer Jezus enerzijds en het hem gehoorzamen. Die twee dingen kan je nooit of te nimmer van elkaar losmaken. Johannes zegt heel duidelijk, als je de geboden niet gehoorzaamt, dan kan je wel zeggen dat je de Heer Jezus kent, maar dan ben je een leugenaar. En Johannes kon net zo min als wij allen in het hart van een medemens kijken. Hij kon ook niet kijken in het hart van iemand die beleed een christen te zijn. En toch zegt hij met alle vrijmoedigheid, iemand die zegt Jezus te kennen en niet zijn geboren bewaard en niet wandelt in gehoorzaamheid, is een leugenaar. Nu, de vorige maal hebben we daar beginnen over na te denken, hoe dat komt, dat Johannes dat zo uitdrukkelijk kan zeggen. En het eerste wat we gezien hebben is dat het kennen van Jezus, het hem kennen, een kennis is waartoe dat je zelf uit je eigen niet kan komen. Het is geen proefondervindelijke kennis die jezelf je kan eigen maken door bijvoorbeeld het woord van God te lezen. Nee, we hebben gezien dat het de Vader zelf is die de Zoon Jezus Christus aan ons hart moet openbaren. Dus het is een proefondervindelijke kennis die je krijgt wanneer de Vader, de Heer Jezus, aan jouw hart openbaart. Wanneer er daar een ontmoeting is tussen jou en God zijn Zoon aan jouw hart toont, dan worden je ogen geopend en ga je zien wie dat de Heer Jezus waarlijk is. En ga je zien dat God werkelijk liefde is. Vandaar hebben we vorige maal overdacht, als terug je ogen open gaan dat God werkelijk liefde is, dan zijn al zijn geboden, wat dat hij van jou verlangt, niet een last die drukt op je schouders, geen juk, maar dat zijn alles, al die geboden van God de Vader, raadgevingen van een liefdevolle, alwetende Vader, die het beste met jou voor heeft. En van daaruit is het maar automatisch dat je hem gaat gehoorzamen. Want de liefde die je hebt leren zien, die God voor jou heeft, zegt de Romeinenbrief, wekt een wederliefde op bij ons, die tot uiting komt in gehoorzaamheid. Dat is heel vanzelfsprekend. Eigenlijk, als je er wat dieper over nadenkt, is eigenlijk maar doodnormaal. Want wat is er gebeurd in Eden met de zondeval? De mens verloor zijn vertrouwen in God. Hij twijfelde aan het gebod dat God gegeven had, of dat God werkelijk liefde is door toedoen van de slang. En hij koos om die leugen te geloven en daarmee ook te geloven dat God geen goede God is en geen liefde is en niet het beste voor heeft met de mens. Dus daar, met die zondeval, ontstaat er een breuk en tussen de mens en God, waarin dat de mens eigenlijk volledig zijn vertrouwen in God verliest. Dus is het ook maar normaal, wanneer dat die breuk tussen God en de mens hersteld wordt, door dat vernieuwend werk van de geest van God, door wedergeboorte, dat de mens opnieuw, dat je opnieuw voor jezelf het vertrouwen in God terugvindt. En je ogen, die gesloten waren, geopend worden, en je ziet dat God werkelijk liefde is. Dus eigenlijk is dat, als je er dieper over gaat nadenken, heel vanzelfsprekend. En de tweede stap in zijn argument is dit, vinden we in vers 3 en in vers 5b, en hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen, en vers 5b, hieraan onderkennen wij dat wij hem, dat wij, hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Dit is de volgende stap. Als er overduidelijk een verbintenis is tussen enerzijds het feit, als je hem kent, dat je ook hem gehoorzaamt, dan kan je maar geloofzekerheid hebben, dan kan je maar zekerheid hebben in je leven dat je hem kent, wanneer dat je hem gehoorzaamt. Dus de wandel in gehoorzaamheid verzekert jou dat je hem kent. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen, want hier in Vlaanderen zijn er heel wat mensen die daar anders over denken. Als je wat langer christen bent, dan heb je heel wat mensen gekend, ik denk dat Rinder van wel kan meegetuigen en de anderen, heb je heel wat mensen gekend in al die jaren, die vroeger ook naar de gemeente gingen, die ook bijbelstudies volgden, die ook de Heer Jezus aanbaden, en die plotseling om een of andere reden nergens niet meer naartoe gaan, met niemand geen contact meer hebben, en gewoon verder leven alsof ze nooit of te nimmer ooit maar één contact hebben gehad met christenen of met God. En als je aan die mensen vraagt, ken je God? Ken je de Heer Jezus? Wat gaan ze zeggen? Ja. Dus die mensen geloven, net wat die dwaalleraars ook geloofden, dat je God kan ongehoorzaam zijn, en dat dat totaal niks verandert aan je positie in Christus voor God. Dat is ten diepste wat ze geloven. Wandelen in ongehoorzaamheid, ik kan er zelfs nog breed zeggen, de broeders en de zusters in de Heer, en toch zeggen, maar dat was mijn positie voor God niet aan. Ik sta nog altijd zuiver, rein, gerechtvaardig voor God. Zelfs al wandel ik in ongehoorzaamheid. En niet in gemeenschap met andere broers en zusters. Dat is geen wat er gezegd wordt. En dat vele mensen geloven. Niet alleen die mensen die, zeg maar, achtergebleven zijn. Of niet langer gehoorzaam zijn. Maar ook mede-christenen van ons. Moest je aan veel christenen vragen, dan zegt die of die. Ken je? Ja, ken je. Broer. Dat kan toch geen christen zijn? Ja, dat is zeker een christen, want. En dan wordt er terug verwezen naar iets wat in het verleden gebeurd is. Een bepaalde ommekeer. Doop. Een bepaalde periode meewandelen, misschien zelfs activiteit. En dan wordt er daarop gewezen om tegenwoordig, zoveel jaren later, nog altijd te zeggen van, kijk, dat is wel een christen. Dus hoe dat zijn leven verder verlopen is, dat geeft volledig geen enkele invloed op zijn positie voor God. Dat is niet wat er geloofd wordt. Dat is de consequentie. Of ben ik verkeerd? Reactie. En dat zegt Johannes heel duidelijk. Dit is onmogelijk. Je behoudenis van je geloof, je behoudenis, deel hebben aan de Heer Jezus, gemeenschap hebben met de Heer Jezus, blijkt nu net uit het feit dat je in gehoorzaamheid aan hem, met hem, leeft en wandelt. Tegen de gedachte die we kennen. Want voor veel mensen is de Heer Jezus kennen het gevolg van op een bepaald moment een gebed uitspreken en dat gebed verleent jou een positie voor het aangezicht van God in de Heer Jezus die nooit of te nimmer meer kan aangetast worden. Wat er ook gebeurt. Maar nergens kan je dat in de Bijbel vinden. De Bijbel leert dat wanneer dat je tot geloof komt in de Heer Jezus, er een diepgaand werk van God in jouw leven aanvang neemt. God, de Heilige Geest, neemt dat stenen hart uit jouw weg, plaatst daar een vlezen hart in en begint zijn wet, zijn woord op jouw hart te schrijven. En werkt vervolgens het verlangen en de wil in jou om de Heer gehoorzaam te zijn. En zo begeleidt hij jou verder tot in de heerlijkheid. Dat is wat de Bijbel uitdrukkelijk leert, Ezekiel 36, het nieuwe verbond. Dat is wat dat God doet. En niemand die tot geloof komt. Dus het is niet enkel zomaar een gebed uitspreken, wat dat jou in een bepaalde positie brengt. En wat er ook gebeurt verder in je leven, dat er niet meer kan aangetast worden, nergens vind je dat in het woord van God. God uiteindelijk jouw leven aanraakt, jouw nieuw leven heeft door wedergeboorte, dan begint God een veranderingsproces in jou. En dat veranderingsproces begint en dat houdt pas op wanneer dat het volleindigd is. Net zoals een zaadje dat geplant wordt in de grond, en dat zaadje aanpakt en er komt dat leven uit, dat begint dat leven te ontplooien en groeit dat verder. Oké, dan kan ik er een beetje trager gaan, als we een keer een beetje sneller gaan, naar gelang van de omstandigheden, maar het leeft, en doordat het leeft, is het altijd in beweging. En het groeit verder. Dat stopt niet. Het gaat altijd maar verder. En dat is hetgeen dat de Bijbel heel duidelijk ook aanraakt. En daar tegenover staat, wat we ook in onze contraien zo heel vaak horen, en wat Johannes, waar Johannes nu net tegen in het verweer gaat. Want, hoe komt het dat die dingen, zeg maar, zo gebeuren? Eigenlijk vind je al hetzelfde bij Paulus in de Romeinenbrief. Als Paulus gaat vertellen over de genade van God, dat je gered wordt op grond van geloof, dat je behouden is op grond van geloof, en niet op grond van werken, zijn er dan mensen die van die genade misbruik maken. En die zeggen ze, als we nog meer gaan zondigen, dan wordt Gods genade nog groter. Dus van meet af aan zien we dat de genade die God aanreikt in de Heer Jezus, van in het begin al misbruikt is geworden. Dat van in het begin, ja, er dat scheefgroei is ontstaan. En vooral, zoals hier in dit geval, bij tweede en derde generatie christenen. En als je verder kijkt in de christenheid, zie je dat iedere keer weer opnieuw. Dat zie je bij het volk van God. Dat het de tweede en de derde, naar de derde generatie in het beloofde land scheef gaat. En dat er onder de rechters hervormd moet worden. Iedere keer zie je dat weer opnieuw. Datzelfde fenomeen om de twee, drie generaties. Ook onder de koningen zie je dat. Dat fenomeen gaat altijd verder. En ook onder de christenen zie je dat, tweede generatie, derde generatie, dat daar een serieuze afwijking vaak al vastgesteld wordt, waardoor er weer opnieuw hervormingen moeten plaatsvinden. En daarom is het zo belangrijk om met elkaar keer op keer weer opnieuw de schrift te gaan onderzoeken en zeggen van, wij geloven wel dat, of wij zeggen wel dat, maar is dat werkelijk zo? Leert de Bijbel dat ook? En dan gaan we heel gemakkelijk vaststellen dat we als mensen geneigd zijn om af te wijken. Dat komt ook omdat we ten diepste zondig van aard zijn. Dat blijft zo. Dat nieuwe leven dat in ons is, neemt niet weg dat we nog zondig zijn. En dat vernieuwingsproces maar stelselmatig gaat. Als je tot wedergeboorte komt, dan is dat nieuwe leven in jou geplant en dan moet dat tot ontwikkeling komen. Je bent niet van meet af aan volwassen en volgroeid. Het is een proces dat steeds verder gaat. Nu, misschien vraag je af, als er dan zo'n verderfelijke leer, want dat is eigenlijk wel een zeer misleidende verderfelijke leer, die onder de christenen werkzaam is, als je gelooft dat je op grond van één bepaald gebed in het verleden in een positie komt te staan voor God, die onveranderlijk is, ongeacht wat hij ook doet in je leven. Als het dan, hoe komt zoiets, hoe geraakt zoiets, zeg maar, op gang onder de christenen? Ik denk dat de beste verklaring daarvoor is, dat mensen die innerlijke zekerheid niet kennen. Als je veel over de Heer Jezus weet, maar de waarheid, zoals Johannes zegt, niet in jou is. In andere woorden, dat je wel weet hebt van wat het evangelie is, maar het niet kent. Heel levende gemeenschap hebt met God. Wat gaat er gebeuren? Dan ga je eigenlijk constant onrust kennen in je leven. Waarom? Omdat wat dat Gods woord zegt, voor jou geen realiteit is. De beloftes die God geeft, de vreugde, de blijdschap, het te verlangen hebben om te wandelen in gehoorzaamheid, dat is er bij jou niet aanwezig. Dus dat is constant trekken en sleuren. En dan krijg je, dan kom je eigenlijk in een situatie terecht, dat je ofwel, en hopelijk toch tot inkeer komt, en het leven waardelijk kent, of dat je gaat proberen een opvatting te geloven die jouw toestand rechtvaardigt. Het is het een of het ander. En het is in die laatste toestand dat zulke verkeerde gedachten, verkeerd geloof ontstaat. wanneer de mensen hun toestand toch moeten rechtvaardigen. En dan ga je zien dat de evangelie eigenlijk een heel stuk beknot wordt, alleen maar eenzijdig voorgesteld wordt. En we kennen het allemaal, geloof, en je wordt behouden. Geloof wel, je moet alleen maar geloven, meer niet. Maar is dat werkelijk het evangelie dat de Heer Jezus predikt? Hè? Dat is nu net waar we met z'n allen gaan serieus verder over nadenken. Want dat brengt mij bij stapje 3, vers 6. Wie zegt dat gij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. En nu komen we pas op heel gevaarlijke grond, waar heel veel christenen met de voorpoten in de lucht beginnen te stijgen. Want, wat zegt Johannes? Als je werkelijk de Heer Jezus kent, dan moet je, dan behoor je, door het leven te gaan zoals de Heer Jezus. Ja maar, is dat geen wet die opgelegd wordt? Dat is toch wettisch? Nu gaat Johannes gaan zeggen wat dat we nog moeten doen. Het is niet genoeg van te geloven. Zegt dat we moeten het woord, de geboden bewaren. En moeten leven zoals de Heer Jezus leeft. Is dat de evangelie? En je hoort in de woorden van de apostel vanaf vers 7. Dat zijn toehoorders daar heel veel moeite mee hebben. Kijk maar eens naar de reactie. Geliefden, geen nieuw gebod schrijf ik u. Maar een oud gebod dat u van het begin af hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u gehoord hebt. Hoor je wat er in de achtergrond eindelijk gezegd wordt, dat Johannes op reageert? Misschien kan je het zeggen, voorstellen in de zin van, dat ze zeggen maar die Johannes. Hé. Die Johannes, hij verandert altijd de basisregels. Eerst zegt hij heel uitdrukkelijk dat je maar behouden kan worden op grond van genade, op grond van geloof en God. Hij onderstreept de liefde van God en hij onderstreept nog een keer hoe zalig dat het is om vergeving van zonden te kennen. En nu had hij nog zeggen dat we moeten wandelen net zoals de Jezus gewandeld heeft. Hij verandert altijd de grondregels. Altijd. Nee, zegt Johannes. Ik verander juist helemaal niets. Ik geef geen nieuw gebod. Ik zeg u alleen wat van het begin af gegeven is. Het is een oud gebod. Het is het woord dat van het begin af aan tot jullie is gepredikt.
Doe Johannes dan mee het Oude Testament? Het woord uit het Oude Testament?
Dat is juist mijn punt. Welk gebod bedoelt Johannes hier nu? Waarvan dat hij enerzijds zegt, het is geen nieuw gebod. Maar anderzijds zegt hij toch, dat het wel een nieuw gebod is in vers 8. Om het gemakkelijk te maken. Hij zegt, geliefde, geen nieuw gebod schrijf ik u, maar een oud gebod dat van u, dat u van het begin af hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u gehoord hebt. Anderzijds is het een nieuw gebod dat ik u schrijf. Dat waar is in hem, Jezus Christus, en in u. En dan volgt er een argument. Omdat. Dus de vraag is nu, welk gebod is dit? Heb je daar enig idee van? Denk je dat? En wat is? Laten we eens een keer eerst naar de tweede Johannesbrief gaan. Tweede Johannesbrief, vers 5. Tweede Johannes 5. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schreef, maar dat wat wij van het begin af hebben gehad. Welk gebod is dat? Dat wij elkaar zouden lief hebben. Als je zegt, ja, dat is in de tweede Johannesbrief. Dat is niet in de eerste Johannesbrief. Oké. Dus daar vinden we heel uitdrukkelijk dat Johannes aan die vrouw zegt dat het oude gebod, het is geen nieuw gebod, zegt hij, de opdracht is om elkaar lief te hebben. Kijk eens nu in de eerste Johannesbrief. In hoofdstuk 3, vers 11. Want dit is de boodschap die u van het begin af hebt gehoord. Dat wij elkaar lief zullen hebben. En nu nog eens in hoofdstuk 2. Vers 23. Excuseer, hoofdstuk 3, vers 23. Ik ben gemist. Let op de bewoording. En dit is zijn gebod, enkelvoud, dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus, dat kennen wij, en elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Twee dingen, geloven in de naam van Jezus en daaraan verbonden het gebod om elkaar lief te hebben. Heb je zo al uit het evangelie gehoord? Dat zo gepredikt wordt? Dat er in de naam van de Heer Jezus vergeving van zonden aangeboden wordt door het geloof aan Jezus Christus? Maar dat er daar tegelijkertijd ook bij de opdracht komt om uw naaste lief te hebben als uzelf? De hoop van de toekomst en de kracht om zo te leven. Dat is eigenlijk het evangelie zoals het moet vertaald worden. Want als de Heere dat gebod aan ons geeft, legt hij het ons op zomaar en zegt hij, doe maar. Nee, dat doet hij niet. En dat is nu juist het punt. En dat is hetgeen wat uiteindelijk deze dwaalleraars niet begrepen hadden. En ook, denk ik, vele christenen ook vandaag totaal niet begrepen. Want als we een keer teruggaan, om te verduidelijken, bij ons vorige punt. Johannes zegt heel uitdrukkelijk dat we hem kennen als we zijn geboden bewaren. Ja? En het gevolg daaruit is, praktisch zegt hij, oké, dan betekent dat dat je nu moet wandelen als gij gewandeld heeft. Er is een feitelijke vaststelling, je kent hem pas als je hem gehoorzaam zijn geboden bewaart. Dat is een feitelijke vaststelling. En daarop volgt dan het gebod, en nu wandel zoals gij gewandeld heeft. En dat is een heel belangrijk principe dat je iedere keer op keer terugvindt in de Bijbel. Neem maar eens Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15 hebben we de Heer Jezus die zichzelf voorstelt als de ware wijnstok. En dan zegt hij in vers 5, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Punt. Dat is een feit, hè? De Heer Jezus zegt, wie in mij blijft en ik in hem, automatisch veel vrucht. Een feit. En dan gaat hij verder. Dan maakt hij duidelijk dat het vrucht dragen, het blijven in de liefde is en het liefhebben. Dat zegt hij vanaf vers 8. vers 9. En dan springt hij, zegt hij in vers 12, dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Daar heb je wederom hetzelfde. Feitelijke waarheid is dit. Als jij in mij blijft en ik in jou, draag je vrucht. En dan komt het gebod. Hebt elkander lief. Want in vers 16 zegt hij opnieuw. En ik heb u gestaald dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Zie je dat? Het bevel is altijd, rust altijd op een feit. God zegt, zo is het. En dan volgt hij dat bevel op grond van die feitelijke waarheid. En dat is heel belangrijk om te zien. Want er is één gedeelte in de Bijbel dat je daar misschien wel meer mee vertrouwd mee bent als de twee voorbeelden dat we hier juist hebben gehad. Filippenzen hoofdstuk 2. Dan vind je net hetzelfde. Filippenzen 2 vers 12. Dan zegt Paulus dit. Hij begint eerst met het bevel. Hij zegt dit. Daarom mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Nu komt het bevel. Bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven. Dat is het bevel. En wat zegt hij dan? Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om zijn welbehagen. Zie je? Misschien komt het hier wel het duidelijkst uit wat ik wel bedoel te zeggen. De opdracht en het bevel om uw behoudenis uit te werken met vrees en veel beven, is niet een gebod dat jou gegeven wordt om op grond van die werken van God beloond te worden of eeuwig leven te krijgen. Nee. Omdat juist God aan het werk gegaan is in jou, hij het willen en het werken in jou werkt, kan er tegen jou gezegd worden, en nu bewerk je behoudenis met vrees en veel beven. Want het zal gebeuren. Niet op grond van eigen kracht, zegt Paulus. Nee. Het is God die aan nu aan het werk is. Dus zie je, als de Heere, of beter gezegd, als Johannes heel duidelijk zegt tegen zijn kinderen hier, hij die in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als hij gewandeld heeft, dan rust dat op het feit dat het vanzelfsprekend is, wanneer de Gods liefde in iemand aan het werk gaat, want dat zegt hij ook in vers 5, maar wie zijn woord bewaart in Johannes 2 vers 5, even wachten, misschien springt het snel van het een naar het ander. 1 Johannes 2 vers 5, wat zegt hij daar? Maar wie zijn woord bewaart in hem, is waarlijk de liefde van God volmaakt. Wat zegt Johannes daar? En iemand die zijn woord bewaart, en zo iemand is duidelijk dat Gods liefde voor die persoon in hem vrucht draagt, en een vrucht die gehoorzaamheid is. Gods liefde, die werkt in iemands hart, in iemands leven, bewerkt gehoorzaamheid. Net zoals God het willen en het werken in ons werkt. En dat apostel Paulus zegt, en nu strek je uit, bewerk je behouden met vrede en veel beven. Zo zegt Johannes, wanneer dat iemand
de vrucht van God,
van Gods liefde,
het werk Gods liefde, dat de vrucht van Gods liefde.
Ja. Nee, het is Gods liefde die dat in jou werkt. Dat is de vrucht ervan. Die gehoorzaamheid is de volmaakte vrucht van Gods liefde die werkzaam is in jou. En op grond daarvan zegt u, kan Johannes het bevel geven en nu wandel zoals hij gewandeld heeft. Dus, en dat is belangrijk om te zien, is dat geen wetticisme, lieve mensen. Het is niet een gebod dat jou opgelegd wordt, waardoor dat je zegen van God krijgt, of het eeuwig leven verdient. Nee. We gaan juist zien dat het eeuwige leven een geschenk is van God, dat je van meet af aan krijgt. En dat dat eeuwig leven zich uit in liefde en gehoorzaamheid. En dat dat een normale, vanzelfsprekende zaak is. Als dat niet zo is, is er geen eeuwig leven in jou, woont God niets in jou. Dat is hetgeen dat we met elkaar gaan zien. Maar dat is nog een klein beetje verder. Ik weet het, het is misschien niet zo eenvoudig, maar ik probeer mijn best te doen om het zo duidelijk mogelijk voor te stellen, want dit is heel, heel, heel belangrijk. Johannes zegt, het is geen nieuw gebod dat ik u schrijf, maar een oud gebod dat u van het begin af hebt gehad. Het oude gebod is het woord dat u gehoord hebt. Dus, van meet af aan was het gebod om u elkander lief te hebben, zoals de Heer Jezus het ook had gegeven aan zijn discipelen. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt. Want als jullie elkaar lief zullen hebben, zegt de Heer Jezus, laten we maar eens kijken. Johannes 13 zegt hij dat. Johannes 13, vers 34. Een nieuw gebod. Een nieuw gebod, in vers 34, geef ik u. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Dat ook u elkaar lief hebt. En dan volgt er, hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Dus, en dat is heel belangrijk om dat te zien. Waarom is dat nu een nieuw gebod? Want hij zult de Heere God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw verstand en heel uw kracht. En daaraan verbonden, uw naaste als uzelf. Dat is toch een gebod van het Oude Testament? Waarom zegt de Heer Jezus nu dat dat nieuw is? Maar het is niet nieuw. Het is oud. Dat is nu juist het belangrijke punt om te beseffen. We hebben daarnet gelezen in Johannes 15, dat de Heer Jezus daar ook zegt tegen zijn discipelen, heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Er bestaat geen groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven aflegt voor zijn vrienden. Met andere woorden, de oud gebod van het Oude Testament, bemin uw naaste als uzelf, werd door de Heer Jezus vervuld in zijn liefde, waarmee hij zichzelf overgaf in de dood voor zijn vrienden, voor de discipelen. Dat is de vervulling van dat gebod. En op dezelfde wijze wordt Gods liefde nu in ons, de familie van de Heer Jezus, het volk van de Heer Jezus gezien, wanneer wij ook ons leven voor elkaar afleggen. Dat staat erin, in de Johannesbrief, we gaan er nog tegenkomen. 1 Johannes, hoofdstuk 3. Vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. En het is in die liefde, zegt de Heer Jezus, dat de mensen waarlijk zullen erkennen dat wij de discipelen van de Heer Jezus zijn, dat God in ons midden is. In vers, in hoofdstuk 4, kijk maar, vers 12, hoofdstuk 4, vers 12, niemand geeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En zijn liefde is in ons, hetzelfde woordje, volmaakt. Dus, wanneer wij elkaar lief hebben, zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad, dan zal Gods liefde in ons gezien worden, volmaakt gezien worden, en zullen mensen het gezicht van God in ons aanschouwen. Want dat is de tegenstelling dat Johannes hier maakt. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand weet hoe dat God, wie dat God werkelijk is, hoe dat hij eruit ziet. Maar zijn aangezicht wil zeggen, wie is hij? Wat is zijn karakter? Wat is zijn wezen? En Johannes maakt duidelijk, als wij elkaar lief hebben, en Gods liefde in ons volmaakt wordt, dan zullen mensen God in ons herkennen. Zie je nu hoe belangrijk dat het is, dat het evangelie ook het gebod omvat, dat wij elkaar lief zouden hebben? En dat is nu net eigenlijk een heel serieuze, ernstige aanfluiting voor de evangelieverkondiging in onze dagen. Want evangelie wordt voorgesteld als juist maar geloven en op grond van genade behouden te worden. Amen, dat is waar. Maar dat is waar, we mannen volgen maar één vleugel. Dan kan je dan volgen maar één vleugel? Dat vliegt niet, dat draait goed rond. En dat wordt goed dronken, maar vliegen had hij niet. Want er zijn twee vleugels nodig. De tweede kant van de waarheid is dit. Dat er ook aan het evangelie voorwaarden verbonden zijn. Voorwaarden die de Heer Jezus nooit niet uit de weg ging in zijn prediking. Weet je nog al wat we gezien hebben in Lucas? Als je achter mij wil komen, zegt de Heer, wat moet je dan doen?
Alles achterhalen.
Je kruis opnemen, jezelf verlopen en achter mij komen. De Heer Jezus spreekt zelfs op een bepaald moment dat je de kosten moet berekenen. Net zoals iemand, een koning die te strijden trekt, zegt hij. Je moet zien of je de strijd wel gaat kunnen winnen met je legertje dat je hebt. Net zoals iemand die een bouw gaat beginnen. Als je een bouw gaat zetten, moet je de kostprijs berekenen. Want het kan gebeuren dat je maar juist de fundamenten uit de grond krijgt en dat je geen geld meer hebt om stenen te kopen. De Heer Jezus zegt dat we de kosten moeten berekenen. De Heer Jezus volgen, bij hem horen, het discipelschap, is niet level 2 van het christendom. Dat wordt vaak zo gezegd. Eerst moet je behouden worden en dan moet je een discipel worden. Om al die zijde van het gehoorzaam zijn aan de Heer Jezus en het hem volgen en alles opgeven voor hem, maar laat dat mooi aan de kant. Alleen maar geloven. Je wordt behouden. Dat is niet de evangelie die gebracht wordt. Het is geloof en gehoorzaam zijn en liefhebben. Natuurlijk zijn de automatische gevolgen van wanneer hij tot geloof komt. Want, dat hebben we net gezien, en dat is juist geen wetticisme, maar de Heere God, als hij verlangt dat wij lief hebben, dan werkt hij die liefde in ons. En is dat het werk van zijn liefde in ons dat wij gaan lief hebben. Dat is een automatisch gevolg, maar het moet er wel zijn. En je moet er wel naar uitstrekken, en je moet wel willen groeien. Dat komt niet vanzelf. Want zoals je wel weet, in de gemeente van God, zitten de meest onmogelijke mensen onder de christenen. Mensen die nergens terecht kunnen, arriveren heel vaak bij de christenen. Veel moeilijke karakters zijn er bij elkaar samen. Veel mensen die van nature niet zo lief hebben. Het is niet moeilijk om iemand lief te hebben dat je aangenaam vindt en goed vindt in de omgang, maar iemand die jou totaal niet ligt, om die lief te hebben, dat is een opdracht. Vandaar dat gebod, heb dat ander lief, dan moet je een inspanning doen om die ander lief te hebben. Want dat liefhebben is niet zomaar een emotie. We gaan juist zien, dat liefhebben ten opzichte van haten wordt geplaatst in het verdere van ons gedeelte. In Johannes hoofdstuk 2. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, is in het duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. Liefde wordt tegenover haat geplaatst. Nu, is dat niet hetzelfde zoals wij haat zien. Maar wat wil Johannes zeggen? Net hetzelfde zoals de Heer Jezus zegt in Markus hoofdstuk 4, wanneer hij daar in de synagoge komt, en er is dan iemand met die verschrompelde hand in de synagoge. En er zitten al een aantal mensen die kijken van, zal hij hem nu genezen op de Sabbat of zal hij dat nu niet doen? En de Heer Jezus weet dat ze op hem aan het letten zijn. En dan roept hij die man in het midden. En dan zegt hij, is het geoorloofd op de Sabbat een leven? Hij stelt dan net hetzelfde. Ofwel ga je nu een leven behouden, andere woorden die mens zijn hand genezen, ofwel ga je hem dat ontzeggen. En dan staat de Heer dat gelijk met moord. Ofwel ben je in de categorie, zegt de Heer Jezus, van de behouders, de vredestichters, mensen die zich uitstrekken ten goede van de ander. Ofwel weerhoud je dat Goed, en dan val je automatisch in de categorie van de moordenaars. Ja, bij de Heer Jezus en ook bij Johannes is er geen grijze zone. Het is ofwel wit of het is ofwel zwart. Hij staat toch heel scherp. Dan mogen we niet uit het oog verliezen. Anderzijds, dus we hebben al nagedacht waarom dat het een oud gebod is, dat nieuw geworden is, en de Heer Jezus zijn volmaakte vervulling kent. En ook in ons. Want het argument zegt, en dat is heel mooi om te zien, vers 8, anderzijds is het een nieuw gebod dat ik u schrijf, dat waar is in hem en in u, omdat, nu volgt de reden, de duisternis voorbij gaat en het waarachtige licht al schijnt. Wat zou Johannes daarmee bedoelen? De duisternis gaat voorbij, zegt hij, en het waarachtige licht schijnt al. Moest je vragen naar Johannes, Johannes, wat denk je eigenlijk aan als je nu zegt van, de duisternis gaat voorbij, het waarachtige licht schijnt al? Ik denk dat hij ons iets zou tonen uit het Oude Testament. Ja, de mens had ook niet anders. Je kan niks tonen uit het Nieuwe Testament, want het bestond nog niet. In Jesaja hoofdstuk 60. Jesaja hoofdstuk 60 spreekt Jesaja over een toekomstige dag. En hij zegt dit. In vers 19. De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor uw lichten. Maar de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn, en uw God tot uw luister. Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan niet meer afnemen, want de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn, en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen. Jesaja spreekt van een dag, een toekomstige dag, dat het licht niet meer afhankelijk zal zijn van de zon overdag, nog van de maan bij nacht, maar dat de Heere het licht zal zijn. Begint er al een belletje te rinkelen? Want die tekst wordt ook door Johannes verwerkt, dezelfde gedachte, in het laatste boek van de Bijbel, in de openbaring van Jezus Christus, als hij spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar zegt hij, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal er geen zon, zal er geen maan meer zijn, maar het Lam en de Heere zullen het licht zijn. Er staat toch een tekstverwijzing bij, ook bij jullie. Bij vers 20 staat C, een lettertje C. En dan staat er verwijzing naar Openbaring 21 vers 23 en Openbaring 22 vers 5. Dus kunnen we zeker zijn dat Johannes kijkt naar die nieuwe dag. En jullie weten allemaal, als je bijvoorbeeld naar de bergen gaat, en het is nog donker, maar de nieuwe dag komt op, dat er plotseling van achter een bergtop een flits licht kan schijnen. Je ziet nog de zon niet, maar je ziet wel al een flits licht, die doorbreekt in die duisternis. En dat is het beeld dat Johannes voor ogen heeft. Hij is nog in die nacht, het is nog duister, maar tegelijkertijd is de dag al aan het komen. En hij ziet die lichtflits van achter de bergtop. De zon zie je nog niet, maar je ziet wel die lichtstraal. En die lichtstraal, zegt Johannes, dat is de liefde die in de Heer Jezus openbaar werd. Diezelfde liefde die nu ook in jullie, als je wederom geboren kind van God bent en deel hebt gekregen aan het eeuwige leven, is dat die liefde nu ook aan jullie nu openbaar wordt. Die liefde die uiteindelijk het kenmerk zal zijn van het komende koninkrijk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het koninkrijk van de Heer Jezus, daarvan hebben we gezien dat de Heer Jezus zelf zegt dat de liefde onder zijn discipelen het kenmerk zal zijn van dat koninkrijk. Dus, Johannes weet dat dat koninkrijk er enigszins al is. In de Heer Jezus is het openbaar geworden op aarde en het wordt verder gezet in de discipelen en allen die zich onderwerpen aan het gezag van de Heere God in de Heer Jezus. Maar straks zal de volle dag pas aanbreken wanneer? Als de zonder gerechtigheid zal opgaan, wanneer de Heer Jezus terugkomt. Dus, en Johannes zijn denkwijze en de denkwijze van het Oude Testament was er een huidige dag, nu, en een nieuwe dag. De dag die komt. De dag wanneer de Heer Jezus terugkomt, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ja? Maar, dat was hetgeen dat de discipelen ook moesten leren, en dat wij ook moeten heel duidelijk zien, tussen die oude dag en die nieuwe dag is er een overlapping. Ik heb daar een schemaatje van gemaakt. Het is niet zo heel groot, maar ik kan mijn best doen om het uit te leggen. Dat is de huidige dag. We zijn nog altijd niet in de nieuwe wereld. Nog altijd niet in de nieuwe schepping. Maar het vernieuwende werk is al aan de gang. Het koninkrijk is gekomen met de Jezus op aarde. En het vernieuwende werk is begonnen in zijn discipelen. En zet zich verder in al die mensen. En die nieuwe dag is eigenlijk al voor een stuk begonnen, maar hij is nog niet helemaal aangebroken. Er is een overlapping tussen de huidige dag en de nieuwe dag die komt. En hier is de periode waar we in zitten. Die overlapping is begonnen met de komst van de Jezus op aarde. En die overlapping eindigt met zijn wederkomst. Dus wij zitten in de periode wat dat er nu al reeds gerealiseerd is. En dat vergelijkt Johannes, net zoals dat er een overlappingsfase is, dat de nacht niet helemaal geen nacht niet meer is, maar het is ook nog geen dag, je ziet al wel licht, en je ziet nog geen zon. Dat is die periode waar wij zitten. En dat is hetgeen dat Johannes heel duidelijk ziet. Hij zegt, de nacht, de duisternis, in vers 8, anderheid is het een nieuw gebod dat ik u schrijf, dat waar is in hem en in u, omdat de duisternis voorbij gaat en het waarachtige licht al schijnt. Schijnt al. In beginsel in de Heer Jezus, maar meer en meer in zijn nieuwe volk, dat hij nu rondom hem nog steeds aan het vergaderen is. Tot op de dag dat hij zelf terugkomt en de nieuwe dag volledig aanbreekt. Dat is de gedachte die Johannes hier aan ons wil tonen. En die zij ook kenden vanuit het Oude Testament. Voor hen was er de huidige dag en de nieuwe dag. En dat beeld wordt ook verder door de apostelen gebruikt. Want als op de Pinksterdag de Heilige Geest wordt uitgestort, ja, dan is dat de inwijding, zeg maar, van het nieuwe verbond. We hebben al gesproken verschillende keren over het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond is ingewijd op de Pinksterdag. Want het Pinksterfeest, uit het oude verbond, wat was dat Pinksterfeest eigenlijk? Het was de herdenking van de verbondsluiting aan de berg Sinaï. Het Paasfeest was de herdenking aan de uittocht en aan het bloed dat gestreken werd aan de dorpels. En het Pinksterfeest was de herdenking aan de verbondsluiting bij de Sinaï. Wat is er gebeurd? De Heer Jezus is gestorven op Pascha, als het lam van God dat geslacht is. Ja? En op het Pinksterfeest, wat er dan gebeurt, is dat nieuwe verbond bezegeld met de geest die neergedaald is op zijn discipelen. Ja? Dat is iets dat we heel uitdrukkelijk vinden. En daar wil ik nog iets korts over zeggen, als dan daar die mensen spreken in al die talen, God loven en prijzen, en eigenlijk de Babylonische spraakverwarring opgeheven wordt, dan gaat Petrus een verklaring geven wat er dan juist gebeurt. En hij haalt de profetie aan uit de profeet Joël. En het zal gebeuren in het laatst der dagen dat ik van mijn geest zal uitstorten over alle, zowel jongeren als ouderen. Maar het laatste dagen, wanneer is dat? Dat is hier. Hier. En die overlappingsperiode. Het is het laatste, we zitten nu in het laatste van de huidige dag, maar ook tegelijkertijd aan het begin, aan het krieken van de nieuwe dag. Dus, begrijp je? Aan het laatst van de huidige dag en het laatste der dagen, zegt Petrus, zal de geest van God uitgestort worden. En, vind je dat zo raar?
Maar, ja. De geest van God is toch uitgestort.
Ja, maar dat zegt, dat is de verklaring van Petrus. De
geest, ja,
maar
is natuurlijk, zeg je op plaats.
Plaats.
In dat laatste stukje.
Hier, dat is het laatste.
Dat die overlapt.
Dat is het laatste van de huidige dag, van de huidige waar we nu in leven. Je zit nog niet in de nieuwe dag. Je is al aan het aanbreken, maar je zit nog niet in de nieuwe dag. De nieuwe dag breekt pas volledig hier aan. Snap je?
Ja. Ja.
En op dezelfde wijze als de Heer Jezus, nadat Lazarus overleden is, terug in de bediening van de Heer Jezus. Als Jezus nadat Lazarus overleden is, naar het graf gaat, dan komt Maria naar de Heer Jezus toe. En de Heer Jezus zegt dat Lazarus zal opstaan. En wat zegt ze dan? Hoe weet ik dat? Hij zal opstaan op de
laatste dag.
Jongste dag, zeker.
Laatste dag.
Jongste dag staat er. En de jongste dag, dat natuurlijk hier, wanneer de Heer Jezus weer komt, dan is dus opstanding uit de doden. Begrijp je? Dus zij kende maar twee dagen. De huidige dag, en de nieuwe dag, of de jongste dag. Ja? En in de huidige dag kan je ook wel op de laatste van die periode zitten. Het is op het laatste van die periode dat Joël zegt dat de geest van God uitgestort geworden is. Dus in die overlappingsperiode van die twee dagen. Allee, dat is misschien wel een keer interessant om toch dat beter te begrijpen. Dus, Johannes, ik heb nog 5 minuutjes. Johannes denkt aan die dag waarop dat de duisternis al voorbij gaat en het waarachtige licht al schijnt. Hij ziet duidelijk dat het werk van God al zekerheid is, al tot stand komt in de discipelen en in de Heer Jezus en wie dat nieuw gebod in vervulling gaat. En dan zegt hij dit vanaf vers 9.
Het is de laatste dag.
Is de laatste dag? Hier gelukkig. De laatste dag is in dat geval dus de nieuwe dag die aanbreekt, ja. Ja. Laatste dag of de jongste dag, dat is ook een uitdrukking die vaak terugkomt. Dan vanaf vers 9. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen aanleiding tot vallen is in hem. Dus daar zien we dat het gebod om lief te hebben ook weer uitgewerkt wordt in een positieve zijde en in een negatieve zijde. Wie zijn broeder lief heeft en wie zijn broeder haat. Maar hier zien we dat je broeder lief hebben en in het licht zijn aan elkaar verbonden wordt. Je kan niet in het licht zijn, zegt Johannes, als je je broeder haat. En dat heeft te maken met het feit dat het licht en liefde en leven allemaal met elkaar verbonden zijn. Wie in het licht wandelt, wandelt in de liefde van God. heeft liefde van God leren kennen. En heeft liefde en heeft leven. Maar het bewijs van dat leven, het eeuwige leven, is de liefde tot elkaar. De liefde is een geschenk. Dat moeten we heel duidelijk leren zien. Je moet eens kijken in Johannes 5 vers 11. 1 Johannes 5 vers 11. Dat is heel belangrijk om te zien. In 5 vers 11 moeten we naast 3 vers 14 leggen. We gaan eerst 5 vers 11 lezen. Dat is het laatste dat ik ga zeggen. En dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En het leven is in zijn Zoon. Dus het eeuwig leven is een geschenk. Daar zijn we het over eens. En dat leven, daar hebben we deel aan van het moment dat we de Heer Jezus leren kennen als onze Heer en onze Verlosser. Dat is één ding. En nu moet je kijken in 3 vers 14. Want in 3 vers 14, dan staat er, wij weten dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Dus als het eeuwige leven een geschenk is van God, dat we ontvangen. We zijn dood in onze zonden en overtredingen. We worden tot leven gewekt door de wedergeboorte. We krijgen nieuw leven, het eeuwige leven. Het bewijs dat dat eeuwige leven in ons is, wordt uiterlijk gezien aan het feit dat we elkaar lief hebben. Dus zie je, de liefde van God is het bewijs dat je nieuw leven in jou hebt. Dus zie je dat gebod om lief te hebben. Niet maar een gebod is dat je opgelegd wordt, nee. Het komt tot uiting in en door jou wanneer dat je eeuwig leven hebt. En dat is heel belangrijk om te zien. Vandaar dat Johannes dat ook zo heel scherp kan zeggen. Als je wandelt in het licht, als je de liefde van God hebt leren kennen, dan kan het niet anders dan dat je de broeders en de zusters lief hebt. Als je in de duisternis bent, dan heb je geen aandacht voor broers en zusters. Dat wordt gelijk staat met haat. Duisternis is niet de liefde van God kennen. Alleen maar in het licht van God kan je de liefde van God kennen. Dus als je zegt, ik ken God en ik wandel in het licht, maar je heeft geen moer om broers en zusters. En je gaat als solo slim door het leven, helemaal alleen, je hebt niemand die nodig. Wat zegt Johannes? Onmogelijk. Zie je hoe belangrijk het is om die dingen te kennen en te zien? Waarom gebeurt dat? Wel, zegt Johannes heel uitdrukkelijk. Iemand die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen heeft verblind. Dus iemand die in de duisternis wandelt, ziet niks en weet niks en beseft niks. Het is maar wanneer je ogen open gaan dat je werkelijk ziet, dat je werkelijk de liefde van God leert kennen. En als de liefde van God in jou gaat werken, nieuw leven legt en liefde wekt, dan pas wandel je waarlijk in het licht. En dat wordt gezien aan het feit dat je de broer en de zuster lief hebt. Dus Johannes is daar heel, heel duidelijk over. En daar wil ik het bij laten. Moeilijk? Je ziet hoe ver dat wij ook van het evangelie uiteindelijk zijn afgeweken, want er is niemand van ons die kan zeggen van, ja, de oude gebod, welk gebod? We zien dat nooit wordt dat vermeld bij de evangelieverkondiging. En toch zien we dat Johannes heel duidelijk zegt, dat het wel degelijk uitmaakt van die boodschap, die van begin af door de Heer Jezus en door hen verkondigd is. Dus we moeten zien dat we de scherpe kantjes van het evangelie, hetgeen wat van mensen verlangd wordt, het engagement, maar dat de Heer Jezus ook heel uitdrukkelijk een streep onder trok en duidelijk maakte van, het kost je alles om mij achterna te gaan. En dat wij dat ook heel uitdrukkelijk ook van mee daarvan duidelijk maken aan de mensen. Je moet de kosten berekenen voordat je zegt dat je de Heer Jezus gaat volgen.
Dus, om het oude gebod te kunnen gehoorzamen of aan tegemoet komen, moet je het nieuwe gebod aannemen.
Wat bedoel je te zeggen?
Dat is de Heer Jezus.
De vervulling van... Ja, de vervulling wil je zeggen. Ja,
de vervulling van het werk van de Heer. He. Om te kunnen voldoen aan het oude gebod, moet je eigenlijk het werk van de Heer Jezus eigenlijk...
Ja, natuurlijk. Ja, maar alleen de Heer Jezus zelf is niet dat nieuwe gebod. Het oude gebod is vervuld in hem. En zijn liefdeswerk. Van zijn overgave van zijn leven op het kruis van Golgotha. En van daarin is het een nieuw gebod. Niemand kende die vervulling van dat gebod dan in de Heer Jezus en in zijn discipelen. Die de zaligezindheid en van hun leven te geven, toch niet letterlijk. Maar wel zichzelf te geven en de leven in te zetten terwille van de broers en de zusters.
Toepas kun je eigenlijk aan die geboden die er uitgemaakt zijn of gegeven zijn, die geboden eigenlijk kun je pas eigenlijk.
Daar wordt er niet over gesproken. Dus het gaat over het liefdegebod.
Enkel het liefdegebod.
Ja. Die 10 geboden liggen eigenlijk gewoon opgesloten in het gehoorzaam zijn aan zijn woord. Want daar stopt het niet mee. Dat wordt ook in Efeze, dat is wel belangrijk om te zien. Mag ik kijken, Mario, in Efeze hoofdstuk 4 vers 28. Dus het 8e gebod zegt, hij zult niet stelen. Ja? Efeze 4 vers 28. Laat gij, die een dief was, niet meer stelen. Dat is het gebod van de 10 geboden. Hij zou niet stelen. Maar stop het dan mee? Nee. Maar, veeleer, arbeiden. En met zijn eigen handen het goede werken. Opdat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft. Zie je dat? Dus... Het vervullen van die oude geboden is voor ons niet de limiet. Begrijp je? Het gaat veel verder. De liefde tot de naaste drijft ons aan om niet alleen op te houden om van iemand iets te nemen, maar veel eer onszelf in te zetten, zodat we aan anderen kunnen zelfs geven. Dus zie dat het liefdegebod alle geboden vervult. Ja, want dat is hetgeen dat de Romeinenbrief ook zegt. He. In Romeinen hoofdstuk...
En
dat
is wat in een gebod
is. Inderdaad. Als je het liefde gebod niet hebt vervuld, dan kan je de andere ook niet.
Het liefde gebod vervult alle andere geboden.
Ja, maar als je dat niet hebt.
En niks.
En niks.
Ja. Inderdaad. Kijk maar in Romeinen hoofdstuk 13. Vers 8. Romeinen 13 vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, je zult geen overspel plegen, je zult niet doden, je zult niet stelen, je zult niet beheren. En welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord samengevat. Je zult uw naaste lief hebben als jezelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Is dat klaar als pompenwater? En het maakt duidelijk dat dat voor ons geen gebod is in de zin dat iets aan we de angstvallig moeten doen. Nee, doordat hij door de wedergeboorte God zijn wet op onze harten ingeschreven en maakt hij ons gewillig om dat vanuit ons eigen van harte te doen. En dat is geen mensen vaak niet begrijpen. Ze denken omdat er een gebod staat, dat je door dat gebod iets moet bereiken. Maar het is juist het omgekeerde. Doordat God in ons aan het werk is gegaan, kan dat gebeuren, van nature, vanzelfsprekend. Net zoals een appelboom van nature vanzelfsprekend appels draagt.
Dat is die vrucht wat hij het over had. Dat is
inderdaad. De vrucht van God. Die volmaakt, de liefde van God, die volmaakte vrucht die in ons openbaar wordt. En dat is heel belangrijk om te zien. Dat heeft niks met wetticisme te maken. Niks. En dat is juist het punt met Jacobus. Jacobus zegt, een geloof zonder werken is dood. Levend geloof brengt vrucht voort. Dat is met hetzelfde. Een geloof die niks realiseert. Die en niks tot uiting komt. Dat is een dood geloof, zegt Jacobus. Geloof dat door liefde, werkt door liefde. En die liefde draagt vrucht. Het is vanzelfsprekend. Een appelboom moet niks doen om vrucht te dragen. Dat komt vanzelfs. Het is het karakter van de boom. Voor christenen, wederom geboren christenen, is het liefdegebod vervullen iets vanzelfsprekend. Ze doen het van nature. Van meet af aan zijn ze niet perfect en volmaakt in, maar ze willen er wel in groeien. En ze willen er zich naar uitstrekken om er voor volmaakt in te worden. Vandaar de opdracht. En het gebod. Hebt uw naaste lief. Als een stimulans om ons er naar uit te strekken van. Het verlangen is er. Maar we willen zo graag dat het in ons duidelijker zichtbaar wordt. Dat er meer licht van God door ons schijnt. Dat mensen duidelijker zien wie dat God is. En de wijze en de manier waarop dat wij leven. Begint dat een beetje... Dat is het punt dat er heel moeilijk aan gaat bij veel christenen.
Het is ook zo dat dat gerucht ook een beetje aan de kant gaat liggen. Dat ik ook alweer over die geboden begon te spreken. Dat was meer ja, het wettische.
Ja, dat is de nachtwettische. Allee, ja.
En vooral in mij dat het een dag aanpunt is. Dat was meer zo onder.
Maar dat komt sowieso omdat het Oude Testament gezien wordt als wet en het Nieuw Testamentische genade. En dat is radicaal verkeerd. Het Oude Gebod is evenzeer, en het Oude Verbond is ook een verbond van genade. Het is God die dat volk verlost had uit Egypte. Had hij zichzelf uit Egypte bevrijd? Nee. God had zijn volk veranderd bevrijd. En hij zegt, jullie gaan nu met mij in een verbond treden. En ik ga jullie zegenen en ik ga jullie goed doen als jullie aan dat verbond houden. Mm-hmm. Wat dan normaal is. Hij zegt niet van werkt en doet. Nee, hij zegt om die relatie in stand te houden moet je aan een aantal minimum eisen voldoen. Maar wat bracht die wet aan het licht? Dat wij mensen van nature zijn die geen geboden willen gehoorzamen en dat ook niet kunnen. Mm-hmm. De mens van nature, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 8, kan zich niet onderwerpen aan de vrede van God. En hij wil dat ook niet. Dus het probleem lag niet in het feit dat dat verbond slecht was. En die wet slecht was. Het probleem lag dan duidelijk dat die mens van nature dat niet kon. En eigenlijk zich moest keren tot God. En dan bekeerde zijn Heer God. We zijn door en door verdorven. Wij kunnen dat niet. En dan werd er van Gods wegen een nieuw leven gewekt. Ook onder het oude verbond. Want hoe denk je dan een Abraham en een Noach en een Mozes en noem maar op, al die oud-testamentische gelovigen dachten dat zij geen nieuw leven hadden? Hoe konden zij ooit God behagen als ze geen nieuw leven hadden? Maar het waren alleen enkelingen die nieuw leven hadden. Het overgrote deel, daar vond God zijn welbehagen niet in. Kijk maar een keer, wat zegt Paulus in de Korinthebrief, het overgrote gedeelte is allemaal gestorven in de woestijn, omdat God geen welbehagen in hen vond. Er is maar een heel klein gedeelte die zich heeft werkelijk bekeerd en de waarheid onder ogen zien dat Heere God, we kunnen dat niet. Er is iets van binnen hier. We kunnen dat niet, we zijn verdorven. De besnijdenis van het hart wordt al aangekondigd in Deuteronomium hoofdstuk 31 uit mijn hoofd gesproken. En vandaar zitten wij met een heel verkeerd beeld. De Joden hadden natuurlijk Gods wet omgeturnd tot een ladder om in de hemel te klimmen. Maar dat was nooit zo bedoeld en nooit zo gegeven. Het was een verbond en genade. Net zoals het nieuwe verbond. Met 10 verschil dat het nieuwe verbond verzekerd is in het bloed van de Heer Jezus. dat het een eeuwig verbond is dat nooit meer kan verbroken worden. En dat de oude verbond wel degelijk kon verbroken worden, want de wel van de mens was erin betrokken. Nog het verschil? Maar nog andere dingen, maar ik wil maar gewoon duidelijk laten zien dat het niet zo is. Behouden op grond van werken, behouden op grond van geloof. Dat contrast ligt er niet. Vind je nergens in de schrift. De Joden hadden het wel zo gemaakt. Ze hadden het gemaakt tot een systeem van presteren. Net zoals dat wij ook meeste mensen kennen die religieus zijn, katholieke kerk. We doen goede dingen en we gaan ons een hemel verdienen. Dat is de religieuze mens. Omdat hij nu Jood is, of Rooms-Katholiek, of Boeddhist, of andere theist. Dat is allemaal hetzelfde.